laatste ontwikkelingen in de media? Amsterdam FM presenteert de Mediaweek. Presentatie Oscar van Oorschot en Nora van der Winden.
Ja, een hele goede middag. Het is maandag 11 december, 3:03. Welkom bij de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto.
Ja, live vanuit de Triumph in de Kalverstraat bespreken we de media in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast.
We hebben echt een ongelooflijk volle uitzending deze week. We gaan het hebben over Matthijs van Nieuwkerk, Op 1, Eva Jinek, Galita Sophie, Silly Dartle, de Top 2000, de Nederlandse Song Festival inzending en we gaan live schakelen met beeld en geluid, waar vanmiddag de mediapersoon van het jaar bekend wordt gemaakt.
Ja, we gaan gauw beginnen, want met wat ons is opgevallen in de mediaweek, want er is echt dus veel gebeurd. En het grootste nieuws van deze week was natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk. Hij stapt over naar RTL. Zijn contract gaat op 1 januari in en hij zal vanaf 21 april te zien zijn op RTL 4 met een wekelijks programma op zondag, waarin hij terugblikt op de week en er ook veel ruimte is voor muziek. En ook krijgt hij ruimte om programma's en documentaires te maken voor Videoland. Ja, zag jij deze move aankomen van Matthijs?
Het had natuurlijk nog wat langer kunnen duren, aangezien het de uitslag van het onderzoek nog niet helemaal naar buiten is gekomen. Niet bekend is gemaakt. En Peter van der Vorst heeft wel vaker besloten om af te wachten met dit soort beslissingen en dan pas weer wat uit te zenden op tv. Maar nu heeft hij ervoor gekozen, als programmadirecteur van RTL, dat Matthijs van Nieuwkerk wel op die zender te zien gaat zijn. Elke zondagavond waarschijnlijk. En ik ben daar wel heel erg blij mee, want ik denk dat hij een van de allerbeste tv-presentatoren van Nederland is. Maar ik kan snappen dat er gemixte gevoelens over zijn.
Ja, maar ja, ik zou denken, past hij wel bij RTL? Het is toch een man die van de cultuur is, een belezen man.
Ja.
Niet zozeer van de grote popsterren, maar meer
van het intellectuele. Artiesten.
Precies, een beetje intellectueel, grachtengordel. Ja, dat past dat bij RTL 4?
Ja, dat zou je eerder bij de NPO zou je hem zetten. En ik denk dat hij dat gewoon niet wil. Want hij heeft wel eens eerder aangegeven dat hij zich, als hij niet zich helemaal welkom voelt, dat hij dan eigenlijk liever ergens anders aan de slag gaat. Dus Angela de Jong benoemde ook al van, eigenlijk lijkt het wel een soort uitstapje naar RTL 4.
Nee, het is een contract voor 4 jaar. Dat noem ik geen uitstapje. Dat is tot zijn pensioen.
Dat dacht ik ook. Want hij zal nu rond de 60.
Hij is 63.
Mij,
dus 4 jaar is hij 67. Kan niet met pensioen.
Gerekend. Ja. Nee, dus hij gaat dan inmiddels bijna met pensioen. Dus ik denk dat dit wel een van zijn laatste grote klussen wordt.
Ja.
Ik denk dat hij het alsnog fantastisch gaat doen en dat we wel aan hem gaan wennen bij RTL 4. Maar het lijkt natuurlijk even raar, want je zou bijvoorbeeld De Wereld Draait Door nooit in de sfeer van RTL 4 kunnen bedenken of zo.
Met reclameblokken.
Het moet dus echt wel, ja, precies. Dus het moet echt wel een nieuw soort programma worden. Maar dat is ook wel weer heel vet, weet je. Hij heeft ook wel echt een nieuwe kans nu om iets moois te maken. En wat heel leuk is, wat ik heel leuk vind, is dat hij zo enthousiast was over Videoland.
Ja, daar had hij nog nooit van gehoord, volgens mij.
Daar had hij echt nog nooit over gehoord. En hij zei, ja, er zitten 1,8 miljoen Nederlanders die daar aan verbonden zijn.
Je kan gewoon losse afleveringen maken. Dan kan je kijken wanneer je wil. Dat is echt revolutionair.
Ja. En dat showt wel een beetje die passie voor tv in hem. En ik denk dat dat wel heel erg mooi is als wij hem gewoon weer een kans op de televisie gaan geven. En het gaat gebeuren, dus ja.
Ja, en Jan Slachter, dat zie ik ook een beetje de nationale ambassadeur van Matthijs van Nieuwkerk geworden het afgelopen jaar. Denk je dat hij niet een beetje stond te vloeken omdat hij niet naar Omroep Max is gekomen?
Ja, Jan Slachter is natuurlijk de directeur van Omroep Max.
Ja.
Ik denk dat hij heel misschien een klein beetje hoop had dat Matthijs van Nieuwkerk daar aan de slag zou gaan. Maar hij leerde Matthijs van Nieuwkerk ongeveer een jaar geleden kennen. Goed.
Zeg maar echt gewoon persoonlijke gesprekken. Daarvoor kenden ze elkaar natuurlijk ook al gewoon als...
Ja, als media-collega's. Ja. Heel verzimmers. Maar dus ze hebben elkaar goed leren kennen. Ze hebben gepraat. Ik denk ook wel dat hij gewoon heeft geweten met wie Matthijs van Nieuwkerk allemaal in gesprek was. Met welke omroepen hij praatte. En dus wel ging verwachten dat hij ook gewoon naar RTL ging. Waarschijnlijk heeft Matthijs gewoon daar een hele goede, goed verzoek van gekregen. Goed aanbod. Ja, het nieuws sijpelde op donderdagavond langzaam door. Wilfred Gené meldde het rond 9:45 als eerste bij Vandaag Inside. Rond 10:45 benoemde Tina Nijkamp het aan tafel bij Bo. En even na 11:30 maakte het AD het nieuws bekend op basis van bronnen. Op 8:00 ochtends kwam RTL met een persbericht.
Ja, dat is toch grappig hoe dat dan gaat, hè?
Ja.
Want ik weet bijvoorbeeld ook met die overstap van Eva Jinek afgelopen zomer, wat ik daarvan heb begrepen. Tussen het moment van het tekenen van het contract en het persbericht zat 1 uur. Puur gewoon om te voorkomen dat iemand Even Jinek misschien wel bij het kantoor van de Avrotros hebben gezien. En dat er roddels en geruchten dat het gaat lekken.
Ja.
Zo puur om dat voor te zijn, zat daar zo kort tussen. En in dat uurtje daartussen moesten ook zeg maar alle mensen van de redactie worden geïnformeerd. Van even gaat weg.
Het gaat allemaal mond op mond inderdaad.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja.
Ja, en dan vrijdag, toen gaf Matthijs van Nieuwkerk ook voor het eerst sinds het hele DWD-schandaal een uitgebreid televisie-interview bij Boulevard. En daar volgens mij natuurlijk een beetje natte oogjes. En daar had ik een fragment van.
Het had beter gemoeten. En daar speelde ik een rol in. Ik had een aandeel daarin. Nou, voor dat aandeel, daar heb ik veel mensen over gesproken. Ik wilde het ook horen, ik wilde het zien. En daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. Dat had ik anders moeten doen. Ik was te driftig.
Ja. Wat deden die gesprekken met jou?
Nou, dat was wisselend. En soms was het buitengewoon confronterend. Soms heel verdrietig. Soms schaamtevol. Soms heel vrolijk. Ik sprak ook mensen die een heel ander idee hadden over de wereld draait door. Die zijn er ook. Maar we hebben het nu over de mensen die er, een knauw van hebben gekregen. Ja.
Ja, jij hebt het natuurlijk ook gezien, het interview bij Boulevard. Het was een lang interview, zeker voor Boulevard. Ja. Wat vond je ervan?
Het was ook inderdaad echt gewoon een lang take. Het was gewoon camera op hem en
bijna een half uur.
En doorpraten. Dat was wel mooi, vond ik. Wat ik vond ervan, ik vond het heel erg oprecht. Dus alles wat hij zei, menen die. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is ook normaal. Ik bedoel, hij heeft iets gedaan waarvoor hij zijn excuses moet aanbieden.
Ja.
En die excuses komen oprecht op mij over.
Ja,
maar zijn wel nodig om weer terug te kunnen komen op tv.
Want natuurlijk ook in was het september of november? Had hij ook een interview gegeven aan het NRC. Maar ja, dat is de krant. En dan zie je, dan kan je het wel lezen. Maar dan zie je die emotie niet. En die zag je nu wel.
Ja,
dus daardoor dacht ik wel van, oké, dit is oprecht. Hij is echt aangedaan door alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
Ja, en het enige wat ik dacht ook toen ik het zag, is dat oké, hij gaat straks weer aan het werk. Hopelijk kan hij weer zijn normale leven een beetje oppakken. Het zal niet makkelijk voor hem zijn geweest allemaal. Maar ik hoop dat de slachtoffers vooral ook in goede staat verkeren. En dat daar gewoon echt goed mee is gepraat. En ook vanuit alle hulp die er nodig is voor hen. Dus het heeft natuurlijk twee kanten. Maar ik denk dat dit een goede uitzending inderdaad was.
Ja, je vond het wel oprecht dus.
Ja, zeker. Een andere opvallende uitspraak uit het interview met Matthijs was deze.
Dat heb ik 15 jaar gedaan, hè. En kijk, mijn handen jeuken nog wel eens. Laat ik nou niet meteen nee zeggen, maar laat ik ook meteen zeggen om mee te draaien in de carousel van de talkshows die terugkijken op de dag, wat ik natuurlijk, dat was ook mijn tweede natuur, dan zou ik iets anders willen verzinnen. En als ik daar de vrijheid voor krijg, of ze zeggen, nou, probeer het eens een maand, gaan we stunten. Ik zeg maar wat, hè, even voor de goede orde. Lijkt me wel, zou kunnen. Maar je hoorde hoe ik het probeerde uit te leggen. Het is niet uitgesloten. Ik voel me fit.
Ja, ging over een dagelijks programma, ging dit?
Ja, nee, dat denk ik dus niet.
Nee,
ik denk dat het gewoon een...
Ik denk niet dat hij ooit weer een soort DVD-achtige dagelijkse...
Ooit kan zeker, als hij 67 is.
Ja.
Nee.
Ik denk het niet. Ik denk niet dat hij in het poeltje komt met Bo en Humberto en Renze. Matthijs van Nieuwkerk heeft natuurlijk wel gewoon door de jaren heen een bepaalde reputatie opgebouwd onder mensen die bij talkshows werken. Dat zijn gewoon mensen die verhuizen eigenlijk elk tv-seizoen. Dan ga je naar Op1, dan ga je naar Galit en Sophie, dan ga je naar Jinek. Maar die hebben ook bijna allemaal wel voor de wereld draait door gewerkt. En dus ook Matthijs van Nieuwkerk meegemaakt. Ik heb ook echt wel mensen gehoord die gewoon zeggen van, nou ja, die dus nu bij RTL zitten en aan talkshows werken, zeggen van, no way dat ik voor Matthijs ga.
Ja, klopt. En ik denk dat we ook een paar mensen echt wel aan hoofd hebben nu die gewoon het hartstikke goed doen. Neem een Jinek, neem een Bo.
Jinek is natuurlijk weg.
Ja, maar die gaat gewoon weer talkshows verzorgen. Dus ik denk wat dat betreft wordt Matthijs denk ik heel erg gelukkig van muziek ook in zijn programma's bijvoorbeeld. Want daar heeft hij natuurlijk ook zijn carrière tot nu toe wel even mee afgesloten. Hè? Dat hij heel
met
veel...
de songs, Matthijs gaat door.
Precies, ja. Matthijs gaat door. En wat ik een fantastisch programma vond, daar ging hij heel erg in gesprek met artiesten. Hun levensverhaal, hun motto's en waar de liederen over gingen. En daar ging hij programma's over maken. En tussendoor ook actualiteit. En ik denk dat dat echt het het thema wordt van die wekelijkse uitzendingen van de Matthijs. En ja. ik denk dat hij daar zich echt even op gaat focussen.
Dat denk ik ook. En dat daar zal hij wel mensen voor kunnen krijgen, denk ik. Zeker. Maar voor een talkshow denk ik dat het echt moeilijk gaat worden voor hem om een redactie rond te krijgen. Gewoon omdat heel veel mensen gewoon niet voor hem willen werken.
Maar het zal wel in de vorm van een talkshow
dat
zijn.
Dat zou wel kunnen. Gewoon een interview setting, dat geloof ik wel.
Ja.
En wel is het natuurlijk ook gek. Dit nieuws is nu afgelopen week naar buiten gekomen. Maar het onderzoek van de commissie van Rijn, jij noemt het al, dat loopt nog. Deze week werd bekend dat de publicatie van het onderzoek werd uitgesteld tot eind januari. Ja, en Mart Verheyen was ook natuurlijk gevraagd naar die overstap van Matthijs. Hij leidt het onderzoek. Die zegt, de overstap is een afweging die bij RTL ligt. De commissie vraagt zich wel af waarom niet is gewacht op de uitkomsten van het onderzoek. Zeker nu is aangekondigd dat het rapport binnenkort gaat verschijnen. Voor mij zou het eigenlijk deze week komen. En Mariette Hamer, de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, die zegt, het feit dat het rapport niet wordt afgewacht is pijnlijk voor alle melders die de moed hebben verzameld om hun ervaringen te delen. En het zal, vrees ik, de meldersbereidheid verder verkleinen. Ja, en Peter van der Vorst, de programmadirecteur van RTL, die Matthijs dus ook binnen heeft gehaald, die is ook naar gevraagd van, ja, had je dat onderzoek niet af moeten wachten? En dit is wat hij zei tegen RTL Nieuws.
Dat onderzoek werd keer op keer op keer opnieuw uitgesteld. Het zou eerst al voor de zomer gepubliceerd worden, toen na de zomer, toen werd het september, oktober, november. Het zou begin december zijn, half december, nu wordt het weer eind januari. Ja, op een gegeven moment moet ook Matthijs door en wij ook gewoon met de voorbereidingen van de dingen die we aan het doen zijn. Ja. En daar willen we ook transparant over zijn, want we hadden de afspraken al gemaakt. Matthijs moest andere partijen ook afzeggen. Ja, dan kan je dat wel geheim gaan houden. Maar zo zitten we niet in elkaar.
Ja, ben je het met Van der Vorst eens?
Kijk, wat ik net ook al benoemde. Het kan natuurlijk een beetje een mes in de rug zijn voor de mensen die inderdaad hun ervaringen hebben gedeeld. De slachtoffers. Maar aan de andere kant, het is het risico van RTL. Want uiteindelijk, als hier uit dit onderzoek blijkt dat Matthijs van Nieuwkerk eigenlijk dus achteraf niet nog weer bij RTL zou kunnen verschijnen en op televisie zou kunnen komen omdat het een ernstig uitslag is, dan is dat een dan ligt dat bij de RTL en dan is dat een risico van de RTL en dan hadden zij gewoon moeten afwachten. Zij kiezen ervoor om dat nu niet te doen en om Matthijs op tv te brengen. Oké, weet je, maar dan ligt het balletje ook gewoon bij hun.
Ja, maar het zal maar net zijn dat er dan nog iets in dat rapport staat wat de hele situatie weer verandert. Je kan het niet weten, want we hebben dat rapport toch niet. Even kijken. Dan,
De NPO heeft ook nog gereageerd op de transfer van Matthijs. Hij was jarenlang een boegbeeld van de publieke omroep. Hij schreef tv-geschiedenis met prachtige programma's. En daar zijn we hem heel erg dankbaar voor.
Ja, nou, genoeg over Matthijs van Nieuwkerk, want er is nog heel veel ander groot nieuws. Over Op 1 bijvoorbeeld, want dat programma gaat stoppen. In september 2024 gaan eigenlijk alle talkshows van de NPO op de schop. Geliet en Sophie, die verhuizen, die komen op de plek van Op 1. Eveline komt er weer op de oude plek van Geliet en Sophie in de vooravond. En de grote rel van deze week was dat de medewerkers van Op 1 vanuit de media moesten vernemen dat ze hun baan kwijt gaan raken in september. In plaats van dat de NPO ze dat kwam vertellen.
Ja, dat vind ik heel erg. Ja, ze moeten het inderdaad vanuit de media horen. Ze moeten het van hun collega's horen die op dat moment op de werkvloer staan. Terwijl ze eigenlijk nog een uitzending ongeveer aan het maken zijn. Niet gek dat het programma wordt opgedoekt als ik naar de redenen kijk. Maar ik vind het wel heel erg voor de makers van het programma. Want uiteindelijk doet iedereen heel erg goed zijn best. Ja, wat vind jij ervan?
Ja, ik vind het. Het lag wel in de lijn der verwachting dat Op 1 zou stoppen. En ja, het is heel verzum. De muren hebben oren. Er zijn altijd wel geruchten of roddels. Nou ja, hetzelfde als wat ik net vertelde met Matthijs van Nieuwkerk. Op een gegeven moment gaat dat balletje rollen. En Jan Slachter, de baas van Max, die ook Op 1 maakt, die zat vrijdag bij Bo. En daar vertelde hij bijvoorbeeld ook van, ja, het was een voorgenomen besluit, maar nog geen definitief besluit. En de volgende ochtend, toen dat dus was uitgelegd, kwam er een persbericht waarin het eigenlijk definitief was gemaakt.
Ja.
Dus ook buiten procedures om en zo. Maar ja, ik denk wel van, ja, je werkt in de media. Je weet dat het programma altijd kan stoppen. Lage kijkcijfers, ophef, whatever. Maar dat er ook wel is, zeker met dit soort dingen, kunnen er dingen uitlekken.
Zeker. En het is uiteindelijk, dat schijnt de grootste reden te zijn van deze niet nette gebeurtenis, is dat de grote baas van NPO, die Frederik Leeflang, heet die volgens mij, dat die een miscommunicatie heeft gehad met andere directeuren. En dat daardoor niet netjes is verteld aan de collega's van Op 1 hoe het zit.
Ja.
Ja, ook de presentatoren van Op 1 waren dus not amused. Dit is hoe Op 1 woensdag en donderdag opende.
Goedenavond, het zijn gekke tijden. Tot onze grote verbazing en ons ongenoegen horen wij vandaag dat er morgen een persbericht verschijnt waarin de NPO bekendmaakt dat BNNVARA een talkshow gaat maken op ons op dit tijdstip. Dat valt ons rauw op het dak. Maar u bent nog niet van ons af. We gaan nog 6 maanden knallen. Bijvoorbeeld over Taylor Swift.
Goedenavond ook hier aan tafel allemaal op deze voor ons wat moeilijke dag. Zeker ook voor alle medewerkers van dit programma die gisteren uit de krant moesten vernemen dat na 4,5 jaar werken bij nacht en ontij, 7 dagen per week bij kabinetscrisis, bij oorlogen, bij corona, het doek voor dit programma valt.
Ja, ik vind het onprofessioneel, ik vind het onzorgvuldig en ik vind het eigenlijk ook heel zorgelijk. Omdat we ook begrijpen dat er deels een politiek besluit aan vooraf is gegaan. En ik heb daar vragen over. We horen dingen als dat Opeen Wilders groot gemaakt zou hebben, dat de NPO een links-progressief blok moet vormen. Ik heb daar vragen over. Ik wil weten of dat klopt. En ik vind dat de publieke omroep er moet zijn voor het publiek. En dat de publieke omroep niet gedragen mag worden door politieke belangen.
Dat Fidan Ekis, die hoorden we nu dus. Denk jij dat zij gelijk heeft als ze zegt dat er een politiek motief dus achter zit?
Nee, dat vind ik eigenlijk ook een beetje onzin. Ik snap de frustratie van Fidan Ekis wel, want het is natuurlijk ook een beetje hetzelfde gebeurd met de vooravond destijds, wat er van de buis werd gehaald. Maar het ging nu bijna alsof een soort complottheorie de wereld inslingert.
Ja, zij weten natuurlijk ook niet waar ze het moeten zoeken, hè? De oorzaak is.
Nou ja, op zich. Als je gewoon kijkt naar lijstjes en kijkcijfers bijvoorbeeld, je ziet gewoon, het is altijd de seks betekent talkshow. Ja. Niet alleen van de NPO, maar inderdaad ook vergeleken met bijvoorbeeld Jinek of een Bo. Maar ook met Tijd voor Max, wat om 5 uur 's middags zit, wat een heel ander tijdstip is, waar veel minder mensen tv kijken. Zelfs dat wordt beter bekeken dan op 1. En wat ik ook vind bij op 1, is dat het wordt eentonig. Ze hebben bijvoorbeeld toen de oorlog in Israël begon, ze hebben 3 weken lang over niks anders dan Israël de uitzending gemaakt. Het was geen ander onderwerp. Het was Israël, Israël, Israël. Dat hebben ze ook gedaan met Oekraïne. Met corona snap ik het nog, want daar veranderde het natuurlijk steeds van alles. En er was ook direct impact op het leven van Nederlanders.
Ja, daar moet ik wel even ingrijpen. Met de oorlog verandert ook voortdurend van alles.
Tuurlijk,
dus
tuurlijk.
Ook steeds
maar
weer
ondertussen was het ook al bijna verkiezingen. En er gebeurden ook nog allemaal andere dingen in de wereld. En die kwamen gewoon niet aan bod, omdat het alleen maar over Israël ging. En andere talkshows zie je dat ook over Israël. Maar ook over verkiezingen of whatever.
Ja, maar dat is ook een dilemma in tv-wereld Nederland. Wil je kijken naar een programma waar ook oprecht de actualiteit wordt aangekaart? En wat dus misschien soms eentonig kan zijn, maar wel heel belangrijk. Of kijk je naar een VI... dat bom, bom, bom veel kijkcijfers heeft. Ja. Maar eigenlijk soms over poep gaat gewoon.
Nou ja, maar bij Opeen is het wel zo van, als je Opeen hebt gekeken, dan ga je niet echt met gerust hart naar bed.
Klopt, zeker. En daarom is het gewoon heel erg. Zijn mensen dus weer heel enthousiast dat Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, maar ik denk niet dat het komt omdat het programma te links of te rechts was. Daar ben ik het.
Nou, wat ik nog wel even wil toevoegen is dat ik denk dat Opeen wat het minder persoonlijk maakt, is dat er elke avond nieuwe presentatoren aan tafel zitten.
Daar ben ik wel aan gewend. Maar ik som er dan meer aan dat je zeg maar heel erg ziet welke omroep het maakt. Dus zeg maar, als het over abortus gaat, dan weet je al dat het een uitzending van de EO.
Ja, klopt. Nee, maar ik denk dat het wel echt voor oprecht. Kijk, voor jou maakt het dan wat minder uit. Maar ik denk dat voor heel veel mensen, waarom ze het zo fijn vinden om naar een Jinek te kijken, of naar een Bo, of naar een Matthijs van Nieuwkerk, is omdat ze gewoon dan een bepaalde band opbouwen. Ook kijk naar een Humberto Tan. En als er elke avond nieuwe presentatoren zitten, dan voelt het toch alsof je naar verschillende programma's zit te kijken. Ja. Dus ik denk dat het daar ook heel erg vandaan kan komen.
Ja, de medewerkers van Opeen die hebben ook nog een brief geschreven. Zit een beetje krap in de tijd, dus ik zal hem niet helemaal voorlezen, maar even een paar passages. Ze moesten dus uit de media vernemen dat ze hun baan kwijtraakten. Maar er werd ook een ander oud sentiment weer hardhandig wakker geschud. Het was namelijk niet de eerste keer dat de makers van dit programma zich op dergelijke onheuse, ongeïnformeerde manier behandelden. Hebben gevoeld. Ze zijn woedend over de gang van zaken. En dus gewoon slechte communicatie, disrespect. Allemaal echt best wel forse woorden. Ze zijn echt woedend als je die brief leest. Het past de NPO niet om op deze wijze afscheid te nemen van een programma waaraan zo hard onder zulke omstandigheden is gewerkt en met succes. Dat op een mogelijke wijze stoppen was geen geheim, maar medewerkers schofferen door dit besluit zonder persoonlijke mededeling te nemen en daarmee een indruk van handjeklap en gekokkel te wekken is niet waardig en verdrietigmakend. En ze wilden dus in gesprek met Frederike Leeflang, de baas van de NPO. Dat is volgens volgens mij is dat morgen.
Ja, dat gaan ze doen.
Ja, maar ja, dit is wel een hele felle brief en die is ook in de handen gekomen van het AD, ook weer uitgelekt. Ja. Ik weet niet of dat de bedoeling was of dat ze op zich van hier.
Maar dat is gebeurd als er niet goed gecommuniceerd wordt. Hè. Dan worden mensen ook gewoon boos.
Ja.
En dat is eigenlijk wat er nu aan de hand was. De NPO was ook verrast door het uitlekken van het nieuws en erkent dat de redactie dit niet via de media had moeten horen. Ook dit nieuws heeft Politiek Den Haag bereikt. Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg en Cultuur en Media noemt de situatie bij Opeen pijnlijk.
Ja, en dan door met de volgende talkshow. Galit en Sophie die gaan dus naar de late avond. Althans, er wordt een programma gemaakt door het team van Galit en Sophie. En dat zou dus mogelijk ook door iemand anders gepresenteerd kunnen worden. Er is veel kritiek dat het programma te links en te elitair is voor de late avond. Ben je het daarmee eens?
Nou, te links mag zeker, want je hebt ook rechtse programma's.
Ja, eigenlijk is het toch goed verdeeld. Dan heb je dus Galit en Sophie voor de linkse mensen. Vandaag is het voor de rechtse mensen. En Bo voor de mensen die er tussenin zitten.
En je hebt nog hopelijk wel wat meer op Televisie Nederland.
Maar ja, nee, maar talkshows.
Ja, maar ik kan zeker snappen dat ze het wat te netjes vinden. Of te, ik weet niet of te eentonig of wat dan ook. Maar ze moeten gewoon vooral kijken naar wat willen luisteraars. En ik hoop
kijkers.
Dat... Of kijkers, sorry. Radio. wat willen kijkers? En als ze dat goed meenemen, dan kunnen ze hopelijk verbetering aanbrengen in het programma in de avond. En we hebben Eva Jinek nog. Zij gaat dus vanaf september in de vooravond een actualiteiten- en cultuurprogramma maken op NPO 1. Zij gaat net als Galit en Sophie het programma 4 dagen in de week presenteren. Korte tijd werd gedacht dat de vrijdag dan voor Matthijs van Nieuwkerk werd vrijgehouden. Want hij zei bij RTL Boulevard ook dat hij daarvoor was gevraagd. Later bleek dat hij dus door Jan Slachter was gevraagd, maar dat gaat dus niet door. Snap jij de keuze van talkshow host om er een 4-daagse werkweek op na te houden? Of?
Van het oogpunt van Eva Jinek snap ik het wel, want er zijn kleine kinderen en zo. En dat vraagt ook wat van je. Maar Galit en Sophie gaan dus straks ook 4 dagen in de week, terwijl die al afwisselen.
Ja,
ja ik vind het ergens ook wel. Ja, Ik snap de persoonlijke keuze, maar als omroep zou ik er niet zo gaan mee akkoord gaan. Want het is natuurlijk ook gewoon een beeld wat je naar de kijker hebt, die misschien wel 5 dagen in de week werkt. Ik denk van ja, waarom zijn zij wel vrij vrijdag en ik niet?
Ja, klopt. En die omroep die heeft ervoor gekozen om op vrijdag dan niks meer te doen. Om weer vrolijk het weekend te kunnen inluiden.
Ja, ze willen meer entertainment op de vrijdagavond hebben.
Dan kiezen ze een programma wat vrolijker is en niet heel erg bezig is met de actualiteit op dat moment. Denk je dat Eva met haar programma in de buurt van populariteit van de Wereld Draait Door kan komen?
Ik denk het wel. Ik weet niet precies zeg maar, hoe dat gaat op het vlak van cultuur. Ik moet ook zeggen dat bij de DWDD vond ik het cultuurdeel niet altijd het interessantste deel. Zeker als het op bijvoorbeeld de minuut, zeg maar, dat er dan zo'n punkband staat die dan een minuut herrie mag maken en zo.
Ja.
Ik hoop dat niet terugkomt. Maar ik ben ook heel benieuwd. Dus inderdaad op dat vlak, want op actualiteit is ze heel goed, op entertainment is ze goed, cultuur weet ik eigenlijk niet zo.
Nee, nou dat gaan we ontdekken.
Ja.
Daar is de hele week tijd voor, 4 dagen.
Ja, en er was ook nog ander groot nieuws, dat is vandaag bekend geworden, en dat is dat de Nederlandse inzending voor het Songfestival bekend is. Joost Klein, hij scoorde dit jaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een nummer 1 hit met dit nummer. Ja, Joost Klein. Goeie keuze?
Ja, het is geen ballad dit jaar in ieder geval.
Ik ben hier echt heel blij mee. Vooral gewoon, we sturen wat anders.
Ja, nee, ik moet ook zeggen, het is nou niet dat ik naar Spotify ga en Joost Klein intyp. Ik vind het heel erg leuk dat deze selectiecommissie, als ik
het
maar zo mag noemen, 7 totaal verschillende mensen, en tuurlijk, het zal niet unaniem besloten zijn, maar hebben gekozen voor echt even wat Nederland ook wilde. Want er is toch een petitie gestart voor Joost Klein?
Ja, 3FM heeft een petitie gestart. Die is
niet
30.000 keer getekend.
En dat vind ik nou zo leuk. Iedereen is blij, ook op social media.
Oh, dus ik zie heel veel mensen denken van, oh god, dat wordt een plaspauze. Of, ik heb ook wel veel negatieve reacties gezien.
Maar dat
hoort erbij. Dat is Nederland, dat is altijd zeiken over de Songfestival-inzending. En in mei staat iedereen erachter.
Zeker. Laat het maar lekker de plaspauze zijn voor mensen die geen zin hebben. Ik ben heel benieuwd en ik denk dat dit maar zo echt succes kan hebben.
Ja.
En hij gaat stoppen met roken tot aan
de
Songfestival-uitzending. Hij gaat het als Olympische Spelen zien, heeft hij gezegd.
Ja, en wat hij ook nog heeft gedaan, hij heeft Karia, de Finse inzending van afgelopen jaar, van Cha Cha Cha, die is 2e geworden. Dat is natuurlijk ook een gekke gast.
Jouw nummer. Diezelfde
stijl, ja, mijn favoriete nummer. Ook een beetje wel dezelfde stijl.
Ja.
Karia heeft in oktober optreden gedaan in Antwerpen.
Ja.
En hij had toen Joost Klein ook meegenomen als support. Die is gewoon helemaal vriendjes geworden met Joost Klein.
wat nice.
Dus ze kunnen ook ervaringen uitwisselen. Hij zegt echt van Nederland sturen naar het Songfestival.
Wat
heeft
nice.
Echt helemaal voor hem gewonnen.
Superleuk.
Dus ja, ik hoop het. Maar wat we ook kunnen gaan zien. Wij sturen nu een gek nummer. Andere landen hebben Karia ook gezien. Die kunnen ook denken, wij moeten ook een gek nummer sturen. Ja. Wij sturen ook de ADHD-act.
Ja. En wat ook. Wel een voordeel is natuurlijk... is dat Joost Klein dus ook in Zwitserland en Duitsland al op één heeft gestaan.
Die kennen hem. In België kennen ze hem ook. Dus dat zijn al vier landen.
Ja. Vandaag wordt ook bekend wie de mediapersoon van het jaar wordt. Dat is een prijs van vakblad Broadcast Magazine. En was voorheen bekend als omroepman vrouw van het jaar. Vorig jaar won Arjan Lubach. De jaren daarvoor waren dat André van Duin, Frans Klein en Jeroen Pauw. Dat evenement is nu aan de gang in Beeld en Geluid in Hilversum. Als ze aan de bekendmaking beginnen gaan, gaan we ook live overschakelen.
Ja,
dus
dat was het plan. Vorig jaar was er een livestream.
Ja.
Dus nu niet. Tenminste, ik heb hem nog niet gezien, maar we houden dit in de gaten. En als er nieuws is, kunnen we dat gaan we
wij
uiteraard
zijn
melden.
Jullie livestream.
Ja, precies. Gewoon hier naar luisteren, hoor je het vanzelf. De kanshebbers is misschien wel goed om door te nemen.
Ja.
Wat veel wordt genoemd is Peter van der Vorst of Sven Sauvé. Ze zijn de bazen bij RTL. Peter van der Vorst is echt op programmaniveau. Sven Sauvé, de grote baas van het bedrijf RTL. De transfer van Matthijs van Nieuwkerk kwam nog te laat om dat daar wel of niet in mee te nemen. Maar ze hebben natuurlijk veel succes gehad de afgelopen tijd met De Verraders, met De Maszinger, met Videoland. En andere
verdient ook wel.
Ja, zeker. En andere kanshebbers, dat zijn de mannen van VI. Maar volgens mij is de prijs ook nog nooit aan meerdere mensen uitgereikt. Dus dan denk ik dat
Johan Derksen.
Ja, Johan Derksen denk ik dan. Zo geen grijp. Maar Wilfred Geneems zou ook nog wel kunnen. Heel benieuwd als het VI wordt, hoe ze dat dan aanpakken. Ja, misschien Johan Derksen. Het was natuurlijk wel echt het best scorende programma van 2023. Of je nou fan van bent of niet. En andere namen die ik nog wel wil noemen, waarvan ik ook denk dat die het best was kunnen worden, zijn Niels van der Laan en Jeroen Woe. Nou ja, dat hoef ik niet uit te leggen. Even tot hier hebben al elke andere tv-prijs gewonnen.
Zou mega terecht zijn ook.
Ja, en wint Niels het dan of Jeroen?
Ja, allebei. Die breken hem in twee.
Miguel.
ja.
Een naam ook, echte naam uit de industrie. Mark Pos. Veel mensen zullen hem niet kennen. Hij werkt voor IDTV, tv-producent is dat. En hij is de bedenker van onder andere ook De Verraders. Dat natuurlijk ook internationaal heel groot is geworden. En ook andere programma's heeft hij bedacht. En ik dacht misschien ook wel Carlo Bossart. Stuk te zien in programma's als The Masked Singer, Married at First Sight, I Can See Your Voice. Maar hij heeft ook samen met zijn man Make Up Your Mind bedacht. En dat is nu ook... het is echt een entertainmentprogramma met een boodschap. Is ook al aan meerdere landen verkocht. En die heeft natuurlijk ook best wel staat van dienst met de tv-kantine, met Live & Cooking, met Telekids. Die zou het wat mij betreft ook wel mogen krijgen.
Klopt, ik ben benieuwd. We gaan
ja, we hopen het vanmiddag te horen. Is er nog nieuws over Sint?
Ja, dan gaan we nog even terug naar Sinterklaas. Want het was afgelopen week natuurlijk ook pakjesavond. Voormalig directeurtje Marco Laurens heeft zich speciaal voor vandaag in Zuid weer in zijn tabbert gehezen. En speelde daarvoor hulp Sinterklaas.
Even wat serieus. Dat klinkt misschien wat ordinair, maar over mijn penis, daar ben ik wel heel trots op. Ja, nee. Maar die heeft dus, dat was in maart vorig jaar, in het Guinness Book of Records gezeten. Daar ben ik wel heel trots op. Ja. Op een gegeven moment werd die mevrouw van de bibliotheek heel boos. Daar heb ik hem er weer uitgehaald.
Nee, niet grappig.
Nee, ik vond het ook gewoon niet leuk. Maar het is juist wat ik zeg, omdat je Sinterklaas hoort gewoon een kindervriend te zijn. En nu, die hoort geen grapjes te vertellen over piemels en dat soort dingen. Dat alleen al. En wat ook nog was, er was ook nog een moment. Vorig jaar had Johan Derksen een Deens model gekregen. Was zo'n ding over het Deens immigratiemodel. Hadden ze een schaars geklede dame met Deense vlaggetjes lachen. Dit jaar hadden ze weer een model voor Merel Ek. Politiek verslaggever van Hart van Nederland.
Ja, super gênant was
ja,
dat.
Ja, precies. Het was een man inderdaad. Een jockstrap, zeg maar. Een onderbroek zonder achterkant.
Ja, maar iemand ging nog op zijn billen slaan en zo. Ja, gênant om naar te kijken.
Nee, maar je zag ook gewoon echt dat Merel Ek, die zat totaal niet op te wachten. Die voelde zich gewoon vies.
Ja.
Vond ik echt gewoon heel smakeloos.
Prima als die mannen zich soms even willen misdragen met hun grapjes. En dat is echt prima. Blijkbaar winnen ze de kijkers mee. Helemaal goed.
Mensen vinden het geweldig.
Maar van anderen er even niet meer lastig.
Nee, mee eens. Ja, en tot slot om toch nog even luchtig af te sluiten. Afgelopen woensdag speelde Ajax in Waalwijk een eerder gestaakte wedstrijd tegen RKC uit. En AT5 interviewde de Ajax-supporters die helemaal naar Waalwijk zijn komen rijden voor 6 minuten voetbal.
Dat je 3 uur rijdt om 10 minuten voetbal te kijken, dat is eigenlijk idioot.
Maar toch sta je hier in de clubkleuren van de RKC.
Niet in de clubkleuren van RKC, trut. Het is gewoon mijn jas.
Je had een blauw-gele jas aan. Ja, we hebben een hele volle uitzending. We hebben nog een mediamoment van het jaar dat we bekend gaan maken. We hebben nog heel veel ander medianieuws. En dus nog de bekendmaken van de mediapersoon. We houden het in de gaten. Eerst Miss Montreal, Being Alone at Christmas. Singing bells and snowy streets all around the world. Happy faces everywhere, but you're bad. Montreal en Being Alone at Christmas.
Yes, wij bij de Media Week zijn op zoek naar het mediamoment van 2023. Dat is een moment van het afgelopen jaar dat ons liet lachen, liet huilen, liet juichen of op een andere manier iconisch was voor 2023. Er zijn al twee mediamomenten genomineerd.
Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica. Ja, wereldkampioen Nederland. Wat een gigantische sprint.
Ja, en het is tijd voor de derde genomineerde. En die is een beetje ingehaald door de actualiteit eigenlijk. Misschien ook wel tekenend voor wat er nu aan de hand is. We hadden het net al over het naderende einde van Op 1. En uit dat programma is nu een moment genomineerd. We gaan terug naar 2 mei, toen Corleen Doodkort te gast zou zijn bij Op 1 om te praten over gebedsgenezing. Ja, maar toen sloeg het noodlot toe.
Wat moeten we niet hebben? Er gaat het goed?
Oh, en ondertussen is hier wat consternatie in de studio. Want een van de gasten is gevallen en het gaat niet goed. En ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Maar ze wordt nu op dit moment overeind geholpen. Maar ze is aan het bloeden en dat gaat echt niet goed. Terwijl wij toch
even...
Kom maar even overeind.
Ik kan niet aan die schouder trekken.
Kan ik staan?
Nee? Mevrouw wordt op dit moment weggehaald. Want ze moet echt even geholpen worden en overeind worden geholpen. En alle andere gasten zijn daar ook mee bezig. Dit is wel echt heel erg vervelend. Kan je het aan, Geert-Jan, om over je documentaire te praten terwijl dit gebeurt?
Ja, ik zou het wel fijn vinden dat ik even weet hoe het met haar gaat.
Ja, we gaan wel eerst even... Oh, mevrouw wordt nu eventjes meegenomen. om even bij te komen. En hopelijk komt ze zo nog terug. Oh, dit is ontzettend vervelend. We houden u op de hoogte.
Dit is ook zo knullig ook.
Sorry, ik weet nog dat wij deze week, dat dit gebeurde, radio aan het maken waren. En dit hoorden en hierover gingen praten. En dat het echt, dat we echt zaten van, hoe gênant dat hier gewoon heel verslag wordt gedaan van iemand die gewoon...
Die niet eens in beeld is, want het lag
niet in beeld is.
Onder die tafel natuurlijk, ja. Dat is zo gênant dit.
Oh, wat hier gebeurt. Nee, dat is gewoon gek. Tot en met kerstmis maken wij elke week een genomineerde van het mediamoment van 2023 bekend. Op tweede kerstdag gaan we de stembussen open en in ons jaaroverzicht op 31 december maken we dan de winnaar bekend.
Ja, en dan gaan we gelijk door met het medianieuws, Nora.
Ja, Cilly Dartel is helaas overleden. De presentatrice was tussen 1996 en 2012 een van de vaste gezichten van Hart van Nederland. Ook presenteerde ze shownieuws en een paar programma's voor Omroep Max. Dartel leed aan een uitgezaaide longkanker. Ze is 66 jaar geworden.
Ja, het viel net al even. De resultaten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de NPO wordt eind januari gepresenteerd. Het rapport werd eigenlijk deze week verwacht. De commissie van Rijn werd een jaar geleden aangesteld door de NPO naar aanleiding van het schandaal rond de Wereld Draait Door, maar werd uitgebreid door de misstanden bij NOS Sport en Op1. Jan Slachter wist vrijdag bij Bo ook al iets inhoudelijks te vertellen over het rapport.
Er is navraag gedaan en er zijn geen nieuwe feiten aan het licht gekomen voor wat betreft Matthijs van Nieuwkerk.
En dat weet jij nu al?
Dat weet ik, ja.
Maar en hoe weet je dat?
Ja, nou goed, dat kan ik nu niet zeggen, maar dat weet ik.
Ja.
Ja, Steven van Weyenberg is de nieuwe demissionair staatssecretaris voor cultuur en media. Hij volgt Kunay Özdoğ op, die ruim een week geleden aftrad. Van Weyenberg stopte afgelopen week na 11 jaar als Kamerlid voor D66. Van Weyenberg was in 2021 ook al tijdelijk staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat.
Een cameraploeg van Poont is afgelopen dinsdag aangevallen op Ameland. Bewoners van het eiland zouden de ploeg hebben aangevallen omdat ze een item wilden maken over Sunneklaas, een alternatief Sinterklaasfeest waarbij buitenstaanders niet welkom zijn. De auto van de journalisten zou meerdere keren zijn klem gereden, onder andere. De kustwacht zou de journalisten weer terug naar het vasteland brengen, maar dat was door de ruwe zee niet mogelijk. Zowel Poont als de Amelanders hebben aangifte gedaan bij de politie. Bij Poont is dat voor poging tot doodslag. Wat de Amelanders waar die aangifte van hebben gedaan, dat is niet duidelijk. Poontbaas Dominique Weesie heeft een klacht ingediend tegen de politie, omdat de journalisten pas de volgende dag op het vasteland aangifte konden doen. De politie op het eiland wilde daar niet in voorzien.
Ja, geen aap had dit verwacht. Queen staat met het nummer Bohemian Rhapsody voor de 20ste keer op nummer 1 in de top 2000.
Je verwacht het niet.
De top 10 is precies hetzelfde als die van vorig jaar. Met Rollercoaster van Danny Vera op nummer 2 en de Eagles met Hotel California op nummer 3. De hele lijst wordt vrijdag bekendgemaakt.
Ja, en ik heb wel een vermoeden, de hoogste binnenkomer weten we nog niet, maar ik heb wel een vermoeden, ik denk dat het Engelbewaarder wordt.
Ja, dat zeggen meer mensen inderdaad, dat hij erin komt.
Dan, Gio Lippens, die stopt na 35 jaar bij de NOS. Hij gaat met pensioen. De journalist is vooral bekend als wielercommentator op de radio tijdens de Tour de France. Tussen 2000 en 2003 was Lippens hoofdredacteur bij NOS Sport en later bij NOS Online. Zijn laatste commentaarklus is de WK veldrijden in Tsjechië op 3 en 4 februari.
Peter Gillis moet zijn vakantiepark Prinsenmeer in het Brabantse Ommel sluiten. De gemeente Asten besloot om de vergunning van het park in te trekken omdat ze bang zijn dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Vakantiegangers moeten per direct van het park vertrekken. De gemeente besloot dat mensen die permanent op het park wonen in ieder geval nog tot half januari daar mogen blijven. Mogelijk zorgt het intrekken van de vergunning voor een domino-effect. Andere gemeenten willen ook graag van de parken van Gillis af namelijk. Daardoor staan er zeker 7 vakantieparken op de tocht.
De Media 100 van 2024 is afgelopen week verschenen. De lijst met de 100 invloedrijkste personen in de media. Op nummer 1 staat net als vorig jaar Arjen Lubach. John de Mol staat op nummer 2 en Johan Derksen staat op nummer 3. Die is nieuw in de top 3 ook. De hoogste binnenkomer is schaatster en influencer Jutta Leerdam op nummer 38. En ook de Radio 50 is bekendgemaakt met de belangrijkste radiomensen. Daarin staat Talpa radiobaas Dave Minnebo net als vorig jaar bovenaan. Gevolgd door Marieke Elsega en Mattie Valk, beide van Q-Music.
En wij, waar staan wij?
We staan er helaas niet in.
Oh, een 28-jarige man die jaren geleden Maxime Meiland zou hebben verkracht, heeft aangifte tegen haar gedaan wegens laster en smaad. Aanleiding is de biografie van Meiland, waarin zij de man onder meer een ex-gevangene noemt. De man wil dat de biografie uit de handen wordt gehaald, een rectificatie in de Telegraaf wordt geplaatst en een materiële en immateriële schadevergoeding.
Sorry, maar deze man heeft toch geen recht van spreken?
Zeker niet.
De Britse presentator Philip Schofield heeft niet meegewerkt aan een extern onderzoek van ITV. Dat was ingesteld naar aanleiding van een affaire tussen hem en een jongere collega. In het rapport dat is gepresenteerd staat dat Schofield heeft geweigerd mee te werken met het oog op gezondheidsrisico's. Philip Schofield presenteerde jarenlang het populaire ochtendmagazine This Morning, maar kwam eerder dit jaar in opspraak door een homoseksuele affaire met een veel jongere collega.
BNNVARA gaat op oudjaarsavond een speciale editie van 2 voor 12 uitzenden. De uitzending begint om 11 uur en eindigt om, hoe kan het ook anders, 2 voor 12.
Briljant.
De speciale oudejaarsquiz is te zien op NPO 2.
Er is ook een andere speciale quiz op oudjaarsavond, namelijk die van Met het mes op tafel. Het is de laatste aflevering met Herman van der Zand en daarin gaan bekende duo's het tegen elkaar opnemen. Onder andere Maarten Verrossum en Philip Verix spelen tegen elkaar. Dat vind ik wel leuk, want dat gaat natuurlijk opvolgen. En ook bijvoorbeeld Astrid Kersenboom en Simone Wijmans van de NOS.
Klopt. Op NPO 1 komt het oudjaar met Mindfuck. NPO 1 komt het oudjaar met Mindfuck. De oudejaarsconferentie van Misha Wertheim en het programma Rad van het Jaar, waarin Frank Evenblij met 6 gasten de opvallendste tv-momenten van 2023 doorneemt.
Een flinke verschuiving bij de luistercijfers voor de radio. Radio 10 was in week 48 de meest beluisterde zender met een marktaandeel van 13,2%. In een week tijd hebben ze er 5% punt bij gekregen. Dat is echt heel veel. En dat komt door de start van de top 4000. Radio 5 die levert juist 5% punt in, want zij zonden in de week daarvoor de Evergreen Top 1000 uit. En ook Sky Radio zit in de lift met hun kerstmuziek. Radio 2 is de tweede zender van Nederland, gevolgd door Q-Music. Die lijstjes hebben echt invloed, hè?
Zeker. Het nieuwe seizoen van Echte Meisjes in de Jungle is vanaf 1 januari te zien bij Videoland. 11 dames moeten zien te overleven in de Surinaamse jungle. Onder hen zijn Michelle Cox en Louisa Jansen, die vorig seizoen ook al meededen. Maar bijvoorbeeld ook nu Femke Louise en Kelly van der Veer.
De NPO heeft deze week de NPO Start Awards uitgereikt. De prijzen voor de meest gestreamde programma's en series van de publieke omroep. Oogappels was de meest gestreamde serie. Selma, Op Mijn Manier, de meest gestreamde documentaire. En Boer Zoekt Vrouw Europa wonnen in de categorie Human Interest en Reality. Het meest gestreamde jeugdprogramma was Lampje van de VPRO.
Ik vind dat wel leuk, die aparte soort van sub-awards dat NPO Start dat heeft gedaan. Leuk,
ja, maar je weet nog steeds niet hoe vaak het is bekeken, want dat zeggen ze nooit. Ook niet bij Videoland of Netflix. Dat vind ik heel stom.
RTL komt met een Nederlands variant van de Vlaamse quiz De Pappenheimers. Het programma wordt wel gepresenteerd door een Belg, Erik van Looy, die in België De Slimste Mens presenteert ook. Het is alleen nog niet bekend wanneer het programma te zien is.
Dan komt er opnieuw een spin-off van het programma Denk het aan Holland. Op dit moment is al Denk het aan Zwitserland te zien, waarin André van Duin en Jan van der Heijden met de trein door Zwitserland reizen. Maar de opvolger wordt Denk het aan Mallorca. De opnames zijn nog niet begonnen, maar ik vind het een beetje een gekke plek, want we zijn allemaal wel een keer naar Mallorca geweest, dat kennen we toch?
Ja. Luc Sarneel stopt bij 3FM. De radio-dj was 6 jaar bij de zender te horen. Sarneel zegt dat het afscheid van de radio niet definitief is, maar hij wil graag gaan reizen en proberen een boek te schrijven. Zijn laatste uitzending is aanstaande zondag te horen op 3FM.
Jachtseizoen krijgt een nieuw seizoen op televisie. Dat vertelde de mannen van Stuk TV op Slam. Het vierde seizoen is komend voorjaar te zien op SBS6. Wie er mee gaan doen is nog niet bekend.
En een nieuwslezer van de BBC ging afgelopen week viral nadat ze live op tv haar middelvinger opstak naar de camera. Ze zegt dat ze wat aan het dollen was met de medewerkers achter de schermen en niet doorhad dat het in beeld zou komen. Ze heeft haar excuses aangeboden en benadrukt dat de middelvinger niet voor de kijkers was bedoeld.
Gelukkig maar. Nog even een update over de mediapersoon van het jaar. Die kan ieder moment bekend worden. Ik heb zojuist gezien dat de uitreiking ergens tussen 16:45, dus nu, en 16:45 is. Dus het zou kunnen dat dat net niet nog in deze uitzending gaat komen. Dus anders hoor je dat volgende week. Maar we houden het in de gaten. Eerst even Kelly, dit is Trick Me.
Twice, no, my trick me once, I won't let you trick me twice, my trick me once.
In de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto. We zijn in afwachting van de mediapersoon van het jaar. Hopelijk kunnen we het dan nog meepakken, deze uitzending. Maar eerst gaan we even kijken wat er de komende week allemaal in de media gebeurt.
Ja, Nora. Wat gaat er allemaal gebeuren? Vanavond kun je op NPO 1 kijken naar Pau in Turkije. In deze documentaire van de NOS reist Jeroen Pau naar het gebied in Turkije dat begin dit jaar werd getroffen door een zware aardbeving. Hij gaat onder andere kijken hoe het geld van Giro 555 wordt besteed daar.
Op NPO 2 kun je vanavond kijken naar Danny ter plekke. In deze reportageserie reist Danny Goossen af naar Tunesië en Algerije om te zien hoe het gaat met die landen na de Arabische lente van 2011.
Op RTL 4 begint vanavond een nieuwe reeks van Renze. Hij neemt de talkshow over van Bo.
Morgen begint op NPO 3 het nieuwe programma That's My Jam. In dit programma van Omroep Zwart steken bekende zangers liedjes in een ander jasje, bijvoorbeeld in een compleet andere stijl of als een andere zanger. Het programma is oorspronkelijk een rubriek uit de Tonight Show van Jimmy Fallon.
Woensdag kun je op NPO 2 kijken naar de korte tweedoc 955 dagen. 955 dagen dus. De Syrische vluchteling Maher is 2 jaar in Nederland als hij wordt opgepakt op verdenking van terrorisme. 955 dagen zit hij vast totdat de rechter hem in hoger beroep vrijspreekt.
Donderdag komt NPO 1 met Beste Zangers Musicals. Etienne Rombly ontvangt René van Kooten, Kim Lian van der Meij, Emma Heesters, René Vroger, Lenny Koer en Thomas Bergen. Zij gaan op eigen wijze nummers uit bekende musicals tegen horen brengen.
Op NPO 2 kun je donderdag kijken naar de tweede Kwarnau, Reis naar het Noorderlicht. In 2013 beginnen 8 idealistische Nederlandse avonturiers aan een reis naar Noorwegen met hun opgeknapte oude sleepboot. Na een storm haken 5 van hem af. De overgebleven 3 keren nooit terug.
Op NPO 3 is donderdag voetbal te zien. De Ajax-vrouwen spelen in de Champions League tegen Bayern München. En de voorbeschouwing die begint al om 6:50. En dat betekent, dat het gebeurt eigenlijk nooit, dat de kinderprogrammering moet wijken voor het voetbal. Het jeugdjournaal dat gaat wel door. En dat verhuist dan voor 1 keertje naar NPO 2.
Wat we toch allemaal moeten doen voor dat voetbal.
Arme kinderen.
En RTL 4 komt donderdag met B&B Vol Liefde. De aftrap. In deze speciale aflevering worden de nieuwe B&B-houders voorgesteld die komende zomer mee zullen doen met B&B Vol Liefde.
Nou, ga je nog op zoek naar een leuke man in het buitenland?
Nee, jij?
Nee, ook niet. Ook geen vrouw in het buitenland. Vrijdag kun je op NPO 1 kijken naar Scrooge Live. Een live opvoering van A Christmas Carol, het bekende boek van Charles Dickens. En dat gebeurt allemaal in Waalwijk. Onder andere Thomas van Luijn, Henk Poort en Carré ten Napel spelen mee.
Vanaf vrijdag kun je op NPO 3 kijken naar Where the Wild Men Are. Waarbij presentator Ben Vogel mensen opzoekt die een nieuw leven zijn begonnen op de meest afgelegen plekken ter wereld.
Zou zaterdag kun je op RTL 4 kijken naar Het Beste van Tineke, waarin de leukste typetjes en sketches van Tineke Schouten voorbij
komen. SBS 6 komt zaterdag met Moordfeest. 7 bekende Nederlanders gaan in op een uitnodiging voor een feestelijke bruiloft op een chique locatie in het zuiden van het land. Wat zij niet weten, is dat zij hier niet heen gaan om te feesten, maar om een moordzaak op te lossen. Onder andere Patrick Martens, Georgina Verbaan en Daphne Dekker spelen mee.
Direct daarna kun je op SBS 6 kijken naar het Herinneringen Top 50 concert. Een initiatief van Alzheimer Nederland, waarin BN'ers nieuwe versies zingen van bekende nummers. Ik zie een trend deze week.
Ja. Zondag komt NPO 2 met Gort Kerst op het Château. Hierin legt Elja Gort uit waar je nou op moet letten voor een goede wijn tijdens de feestdagen.
Zondagavond, een halve dag later dan eerder dan normaal, begint op 3FM Serious Request. 3FM-dj's Wijnand Speelman, Barend van Delen en Sofie Hielkema worden een week lang opgesloten in het glazen huis om geld op te halen voor ALS. De dj's mogen de hele week niet eten en nieuw is dat ze dit jaar ook een telefoon moeten inleveren. De opening is zondag ook live te zien op NPO 3 en vanaf maandagochtend is er een paar keer per dag een update op NPO 1.
En op Q Music laten de dj's zich vanaf zondag ook opsluiten, maar dan in de Q Escape Room. Domien Verschuren, Marieke Elsinga, Kai Merks en Bram Krikke moeten puzzels oplossen om de muzikale code te kraken. En ze moeten hopen dat ze er voor kerst wel weer uitkomen.
Dat is wel zo handig, ja. We zijn nog steeds afwacht van de mediapersoon. We gaan nog even een kerstliedje. Bianca Ryan, Why Couldn't It Be Christmas Every Day? Bianca Ryan, Why Couldn't It Be Christmas Every Day? We hebben nog 3 minuten en we zijn toch steeds geen mediapersoon van het jaar.
Ja, wij denken... Ja, nee, wij inderdaad nog steeds niet. Nee, maar we denken dat...
We kunnen nog winnen.
Yes. Nee, we denken dat om 5 uur bekend wordt gemaakt.
Ja, gewoon dat precies om 5 uur dat al de website wordt bijgewerkt. Dan zijn we net uit de lucht.
Ja, dan dus, is er alweer wat anders bezig. Volgende week gaan we het lekker daarover hebben wie het is geworden en
precies,
wat we daarvan denken.
Precies, en dan kunnen we het ook hebben over kerstreclames. Want dan zijn we deze week gewoon ook echt niet aan toe kunnen komen door alles wat in deze bizarre week is gebeurd.
Er genoeg te bespreken volgende week.
Precies. We zijn het uitgekomen van de Mediaweek voor deze week. Kijk voor meer informatie op amsterdamfm.nl. Volgende week maandag om 4 uur, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ook alvast een huishoudelijke mededeling, mocht je toevallig volgende week niet in staat zijn om te luisteren. De week erop, dus over 2 weken, dan zijn we er vanwege de feestdagen niet op maandag, maar op dinsdag, tweede kerstdag, om 3 uur. Dus ook niet om 4 uur, maar om 3 uur. Dus dat zit dat alvast in je agenda en ook meteen voor de week daarna. Dat heeft met de feestdagen te maken.
Yes.
Ik zeg alvast tot de volgende Mediaweek.
Tot de volgende!